Radio 1. NTR.
Mangiare! Een nieuwe aflevering van onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Erwin Waldhaus en Bea Lichthart over de noodzaak van goed gastheer dan wel gastvrouwschap in de horeca. En Jona Freud maakt drie keer stoofvlees. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het Kook en Eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Vinden het leuk als u reageert? Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren, #RadioMangiare. Aan het eind van deze uitzending een nieuwe aflevering van De Allerbeste Kok Blijft Toch Je Moeder. We hebben enorm veel inzendingen. Het publiek is volgens mij razend enthousiast. Ja. Jona, jij wordt er in jouw kookboekwinkel word je er gewoon op aangesproken.
Ja. Veel mensen hebben.
Je kan niet meer over straat.
Nou, echt. En iedereen gooit onmiddellijk het recept, lekkerste recept van zijn moeder naar binnen.
Komt er ook veel frustratie naar boven?
Nou, je hebt ook mensen die van mij kon echt niet koken. Dat heb ik mezelf moeten leren. Dat hoor ik ook veel, hoor.
Ja, en dan heb je eigenlijk een verpeste jeugd, toch?
Nou ja, behalve.
Vertrapt.
Ja, zielig, hè?
Zielig.
Maar de meeste moeders kunnen in ieder geval wel iets.
Ja, dan gaan we maar meteen naar de gasten van vandaag. Erwin Waldhaus, Le Garage.
Ja.
Jij staat daar al. Hoe lang ben je daar? 25, 30 jaar?
Ja, ergens ertussenin. 26 en een half, 26 en een beetje.
Ja, heb je wel een gouden horloge gekregen toen je 25 jaar in dienst was? Of?
Een pen.
Een pen.
Een pen.
Maar wel iets erin gegraveerd, mag ik hopen.
Ja, Le Garage.
Ja.
Uiteraard.
Très origineel. Vertel, Erwin, hoe kookte jouw moeder?
Nou, mijn moeder was ook niet zo'n koker. Ze kookte wel. Ik heb wel wat recepten in mijn hoofd zitten, maar ik was daar niet zo'n liefhebber van. Mijn zus daarentegen, mijn tweelingzus, wel.
Oké. Okay.
Zuurkool met banaan, kabeljauw in kreeftensoep. Dat is dan de saus. Ik denk.
Nee, klinkt niet heel geavanceerd. Nee. Bea Lichthart van de Hinde in Hindenlopen. Wat heb jij een moeder gehad die kookte?
Ik heb een moeder gehad die kookte. Die kookte heel gewoon aardappelgroentevlees. Nou, werd niet echt heel erg enthousiast. Maar moest alles eten. Ook als ik het minder lekker vond, deed ik ook.
Daar word je
een
grote
gewoon,
meid van.
En voor mij was pannenkoeken een feest.
Ja, heerlijk.
Ja, maar mijn jeugd is niet verpest, hoor.
Niet met eten,
hè? Nee, echt niet.
We gaan met jullie praten over het gastheer- en gastvrouwschap. Want wij gaan het hebben over de belangrijkste pijler van de nalatenschap van Joop Braakhekke. En dat is het gastheerschap. En Joop Braakhekke is in december onlangs overleden.
De 8e.
De 8e december. Jij weet dat nog goed, Erwin. Jij hebt bij Le Garage toen ook een klein... Ja, nou, altaar is niet het goede woord, maar wel even een herdenkingsplek georganiseerd, hè, die dag.
Ja, het was natuurlijk heel plotseling. Ondanks dat Joop wel ziek was, hadden we toch allemaal zoiets van... Het was toch donderdag bij heldere hemel. Dan moet je wat doen. Nou ja, dichtgaan was geen optie, want Joop die was altijd zo van... We gaan door. Maar ik vond toch dat we iets moesten doen. Dus hebben we in Plus een hele mooie foto van Rineke Dijkstra neergezet met een kolon Le Jansen register. En daar hebben we een glas geschonken en een paar hapjes geserveerd.
En er kwamen echt mensen naartoe.
Ja.
Ja. Was toch een mooi moment.
Ja.
Wel opengaan, wel servies.
Ja.
De zaak ging gewoon door. Zoals Joop het gewild had.
Ja, want ik heb met zijn partner nog eventjes kort gestoten. Ik had zoiets van, ja, kan ik allemaal wel willen. Maar dat, en Wim zei ook, ben je nou gek geworden? Tuurlijk ben je open.
Ja, de partner van Joop. Hè, ja. Bea Lichthart, jij hebt op de dag van zijn overlijden volgens mij getwitterd... enthousiasme en een geweldig gevoel voor smaak, stijl en sfeer. Dat is waar onze vriend en gast in de Hinde, Joop Braakhekke, voor stond.
Ja.
Jij had het ook wel te pakken toen hij overleed. Hij is in Hinderlopen een veel geziene gast.
Ja,
zijn moeder woonde
was,
daar.
Ja, en hij ook eigenlijk. Ja. Voor de helft, denk ik. Hij was ieder weekend, 11 jaar lang is hij ieder weekend bij zijn moeder op bezoek geweest. Hij was altijd in Hinderlopen en iedereen kende hem. Hij was gewoon deel van Hinderlopen. En
ook deel van jullie restaurant eigenlijk, hè?
Ook. Ja,
hij maar kwam ook heel veel over de vloer.
Ja, iedere week kwam hij eten met zijn moeder en met heel veel andere mensen. En dat was altijd gezelligheid, altijd bal, altijd gekkigheid. Nou,
wij hoorden het ook
zoals,
altijd.
Zoals Erwin.
Dan had hij weer wat gegeten. Ik heb bij Harmen dat gegeten. Moeten jullie niet eens een keer?
Ja. En Harmen is de kok.
Zouden jullie dat ook niet eens doen? En, zo. Nee, het is eigenlijk gewoon een enorm gat geslagen in Hinderlopen door zijn overlijden. Het is een beetje voor ons. Het begint een beetje tot besef gekomen. Want helaas is zijn moeder nu ook overleden.
Zijn moeder is 106 jaar geworden.
106 jaar geworden. Die is 18 januari overleden.
Die woonde in een heel mooi huisje in Hinderlopen. Dan zat ze altijd de laatste jaren in een stoel voor het raam.
Jazeker. En daar kon je langs op het bankje wandelen. In de zon ook nog altijd, zolang het kon.
Ja.
En ook iedere week nam hij haar mee naar ons restaurant. En iedere week kwam ze. Daar kwam ze altijd voor uit de stoel. Gewoon, we gaan naar de Hinde. Hup, kom, mam, we gaan. En daar kwamen ze weer.
De laatste keer dat Joop Raakkeker hier in het programma was, heeft hij ook een warm pleidooi weer gedaan voor het gastheer- en gastvrouwschap. Dus wij dachten, dat is nou zo'n mooi onderwerp om over door te praten. Gaan we zo doen. Ik wil nog even zeggen dat Chris Baeyema afgereisd is naar de Echoput in Hoogsoeren. Daar is natuurlijk de familie Klossen al 3 generaties aan het roer. Daar is nu Karel Klossen, de zoon van Peter Klossen, de smaakprofessor. Die heeft het restaurant overgenomen en Chris Baeyema is afgereisd om te horen hoe dat daar gaat. Jona Freud, mijn rechterhand, steun en toeverlaat, kookboekenfanaat, heeft eindeloos veel gestoofd.
Ja.
Wat is het geworden?
Nou, ik heb als uitgangspunt varkenswangen genomen deze keer.
Varkenswangen?
Ja, dat is eigenlijk.
Dat is heel mals, hè?
Ja, dat is een beetje een incourant vleessoort die lang vergeten is, hè? Maar wel aan een opmars bezig is. Dus als je het rauw hebt liggen, kan je er amper een mes insteken, hoe scherp het ook is. Maar er is bijna geen lekkerder stoofvlees te bedenken, vind ik.
Heerlijk zacht, toch?
Als het wordt ontzettend zacht. Als het 2-3 uur op het vuur uitgestaan, is het echt, valt het helemaal uit elkaar. Ja.
3 soorten heb je gemaakt en die worden zo opgediend. Daar ben je gisteren al wel mee begonnen, hè?
Nou, ik ben daar gisteren wel mee begonnen, maar het is een misverstand om te denken dat stoofvlees maken heel veel werk is. Het duurt vooral lang, maar daar heb je verder geen omkijken naar.
Kan
je wat anders doen?
We krijgen ook een nieuwe aflevering dus van onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Onze charmante assistente Francine die staat vandaag op de lange latten. Net als onze jongste bediende trouwens. Dus ik heb de inzending min of meer zelf gemaakt. Dat is vragen om moeilijkheden eerlijk
gezegd. Ik ben heel benieuwd, echt waar.
Ja, nou, ik heb het toch heel braaf gedaan, zo wat er op het briefje stond en zo. En ik heb een charmante assistent, Pieter, en die heeft me geholpen. We gaan straks eten, proeven en een damn bread. En dat is de inzending van Juliette Pfentou. Zij heeft, het is een Amerikaans recept. Nou, daar gaan we straks.
Gaat niet nu al de naam verklappen.
Juliette Pfentou?
Nee, die Anne Dame Brad.
Oh, jij wil dat graag.
Ja, ik vond dat wel mooi.
Oké, vertel jij het maar.
Nou, het was Anne Damned Brad, toch? Ja. Daar komt het vandaan.
Anne Damn Her.
Damned Her Brad.
En het is omdat Anne, die wou maar niet koken, was gewoon een hele luie kokkin. En haar man, die was geloof ik visser, schipper en zeeman of zo. En die zei, Anne damn her. En die heeft gewoon iets uit de kast gepakt. Onder andere melassen. Rietsuiker, melassen, dat moest er ook doorheen. En die heeft dat bij elkaar gekneed en die heeft daar een brood van gemaakt.
Een mannenbrood.
Een mannenbrood. We gaan het straks
doen. Maak je daar geen alcohol van, normaal gesproken?
Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, proef het brood maar, dan weet je genoeg. We gaan het er zo over hebben. We gaan het eerst hebben over gastheerschap, gastvrouwschap. 2 mensen hebben daarvoor uitgenodigd. Zeer betrokken zijn bij de nalatenschap van Joop Raakhekker, want dat was de belangrijkste pijler uit die nalatenschap, het gastheerschap. Erwin Waldhuis, bedrijfsleider, sommelier, deels eigenaar van Le Garage in Amsterdam, het restaurant waar Braakhekker een kwart eeuw gezicht aan gaf. Erwin werkte dus ook al vanaf het begin. En Bea Lichthart, voorzitter van Friesland Culinair en gastvrouw van de Hinde in Hinderlopen, restaurant waar Joop Braakhekker met zijn moeder jarenlang elke zaterdag kwam eten. Hij woonde daar deels, zijn moeder woonde daar helemaal. Als we kijken naar dat gastheer-gastvrouwschap, hè, want jullie, ze waren allebei eigenlijk aangenaam verrast dat we er aandacht aan gingen besteden, want het is een, zo noemt men dat dan, ondergeschoven kind.
Ja, het is wel een beetje een ondergeschoven kindje. Ik bedoel, de sterren van nu zijn toch veelal de koks. En natuurlijk ook terecht, want dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijke pijler van een restaurant.
Koks zijn is sexy geworden, hè?
Ja, maar je merkt dat de voorkant toch wat minder populair is bij mensen. Toch altijd iets. Het zit niet meer in de genen of in het doorgeven is dienstbaar willen zijn. En ik weet nog dat meneer Braak altijd tegen me zei, het gaat niet om jou, het gaat om de gast. En jij moet aanvoelen, kunnen zien wat ze willen.
Dat klinkt eigenlijk heel logisch allemaal.
Ja, maar dat dienstbaar zijn, dat vinden mensen dus moeilijk nu.
Ja.
We vinden het heel snel overdreven, hè? Ja. Om hier in Nederland, ach, ja, doe maar gewoon en onzin en doe nou maar gewoon en klaar, verder niet. En hoe noordelijker je komt, hoe erger dat wordt, denk ik. Dat is nog is noorden nog moeilijker.
Oh ja.
En ik herinner me een keer waar we op een ook weer een begrafenis van een vriendin van de familie Braakhekken. En daar waren we bij een restaurant in Apeldoorn. Nog even een kopje koffie drinken, wat snert en roggebrood en kroketten. Nou, de een wilde dit, de ander wilde dat en de kroketten zonder. En er was een heel schattig meisje in dat restaurant. En die was zo aardig, ze bleef maar vriendelijk. Zo aardig. En ik dacht, oh, nou, dit wordt wat. En toen zei Braakhekken zo mooi... Ach, hij keek zo heel lief naar... Ach, zegt hij zo met de schuin naar ons. Je hoeft toch eigenlijk ook alleen maar gewoon heel aardig te zijn. En dat is natuurlijk ook zo.
Dat,
je
is,
moet gewoon...
dat is eigenlijk de pijler weer van het gastheerschap.
Nou, zo omschreef hij dat. Zo benoemde hij dat zo mooi. En ik dacht, dat is zo mooi. Ik denk heel vaak aan. Gewoon heel aardig zijn. Ja. Vriendelijk zijn. Dat is het allerbelangrijkste.
Hoe train je je mensen in vriendelijk zijn? Want we kunnen wel stellen, het gaat vaak mis met dat vriendelijk zijn.
Ja.
Ik ben zelf ook nog wel eens in de clinch geweest met mensen in de bediening. Ja, dan vraag je iets of je wil iets.
Nou, wat vooral heel belangrijk is dat je niet je persoonlijkheid, maar je persoonlijke mening eigenlijk een beetje ondergeschikt maakt aan.
Ja. Ja.
En dat houdt niet in dat je over je heen laat lopen. Je hoeft je ook niet te laten welk geval wat je niet wilt. Maar
je bent
geen
slaaf?
Nee, absoluut niet. Sterker nog, als je dat heel goed doet, heb je namelijk echt overwicht en autoriteit. Maar je moet je mening even ondergeschikt maken en dan gewoon aanvoelen wat die mensen willen. Dat je gewoon eens denkt van, het gaat niet om mij. En dan niet zeggen, ja, maar ik vind dat, hè, wat heel vaak gebeurt. Je adviseert een wijn en een gast zegt, het is mijn smaak niet.
Ja.
Zijn mensen meteen gepikeerd? Ja, maar nee, dan
dat
heb
kan.
Je gewoon een... Dat kan.
Ja, dat geeft niet.
En dan moet
dat
je bovenstaan en zeg je, dat kan, oké, gaan we het anders pakken. En niet meteen weer die mening erin. Dat ook heel vaak gebeurt. Een gerecht wat afgekeurd wordt of een biefstuk is taai. Een kok die dan roept, ja, het is niet taai. Dan zeg ik altijd, ja, ga jij het hem vertellen?
Ja.
Want die discussie win je niet.
Nee.
En heeft ook geen zin.
Nee. Dus je beweegt mee met de gast.
Binnen een kader, ik vind het moet vakmatig.
Wel, binnen de kaders van je bedrijf natuurlijk.
Altijd.
Hè?
Dat
is, wat zijn de kaders dan van je bedrijf? Ik bedoel, wat zijn de grenzen?
Nou, ik denk als je in een
sterrenzaak
gaat eten en je wilt op dat moment snert eten.
Ja, het is er gewoon niet. Het staat niet op de kaart.
Nee, oké. Maar goed, dan zoek je echt een randje op. Maar,
nou, dan is het misschien nog zo dat iemand kan vragen... hebben jullie erwtensoep? En dat je zegt, nou, nee, dat hebben we niet.
Nee. Maar ik wil toch graag eten. Ik bedoel, ik doe het even extreem. Maar dat zijn wel kaders. Het moet wel een beetje passen in jouw bedrijf.
Maar bijvoorbeeld, je zit in een sterrenzaak... en dat er komt alles prachtig opgespoten in schuimpjes... zoals wij regelmatig zien in de horeca heden ten dagen. Mm-hmm. En je vraagt gewoon doodordinair een bakje mayonaise bij. Terwijl de sterrenzaak zelf denkt, ja, dat is toch niet echt iets wat wij graag serveren.
Ja, en dat, daar kan ik dan met. Want ik weet dat meneer Braakhekken daar ook een groot voorstander van. Want maak maar eens een goede mayonaise.
Ja,
hij was een super fan van mayonaise. Ja. Dol op mayonaise.
Hij vroeg overal mayonaise.
Overal vroeg je mayonaise bij.
Het wordt met een hele hoop dingen over bepaalde simpele recepturen gedaan. Maar maak het maar eens een keer een goed stuk brood, goede boter. Joop was een pluif goede boter. En die zei van, het maakt mij niet uit als ik ergens zit eten. Als ik een goed stuk vis krijg met een mooie klont boter... gooi het er maar op en het wordt vanzelf lekker. Ja.
Maar als dat binnen die kaders van die sterrenzaak kan, dan kan dat, denk ik. Ja. Maar goed, kan
wat hebben jullie, wat hebben jullie echt van hem geleerd? Wat is er jullie bijgebleven van deze man?
Heb je heel veel...
Dit is gewoon een programma tot 8 uur.
Chaos, theater, gezelligheid, sfeer. Zoals ik ook omschreven heb, sfeer. Hij was echt heel goed.
Hij zei het zelf ook, mensen komen voor de sfeer.
Maar dat is ook zo.
In de eerste instantie, nog meer dan voor
het
eten.
Het is toch belangrijk, dat je wilt het dan naar je zin hebben. Je wilt het leuk hebben en... dan weer dat gastheerschap is heel belangrijk. Dat is een hele belangrijke factor daarin. Eten is belangrijk, ja zeker. Maar als het een heel naar iemand is die jou dat eten komt brengen... dan, dan wordt het toch alweer heel stuk minder.
Inderdaad, sfeer, theater... en ook de chaos, altijd maar chaos creëren.
Altijd chaos.
Want vinden mensen leuk.
Ja.
Ik chaos met Jan creëren. Wel,
achter de, nou. Die stond er achter de kassa en die gooide gewoon een glas op de kapot. Oh, er moet wat gebeuren. Het is te stil.
Echt? Dat heb ik nog nooit
meegemaakt. Ja. Maar zit dat dan ook nu in de cursus, gastenschap?
Nee, dat zit...
Van gooi je glas kapot achter, maar ik vind het een raar verhaal.
Nee, maar ik heb wel meegemaakt. Inderdaad, af en toe eventjes met iets slaan, gewoon even... Kon ook uit zijn plaat gaan op een gegeven moment. Dan zei hij achteraf, ja, moest even een scène. Het was veel te rustig binnen.
Ja, want dat gaat dus de hele tijd over een soort bescheidenheid. Hebben jullie het dan over? En dat je jezelf ondergeschikt maakt. Nu ben ik toevallig best wel eens in Le Garage geweest... en ook wel eens bediend door de heer Braakhekke. Maar dan was het eigenlijk meer dat ik, zeg maar... mijn bescheidenheid toonde ten opzichte van hem. Ik bedoel, hij was heel erg aanwezig.
Ja, maar dat was... Of laat ik zo zeggen, dat is natuurlijk ook niet altijd zo geweest. En Joop werd natuurlijk steeds meer een autoriteit.
Ja, en een ster ook.
Mensen willen dat denk ik op een gegeven moment ook. Daar kwamen de gasten daar ook niet een beetje voor bij jullie?
Ik weet wel dat op een gegeven moment mensen dan ook echt gepikeerd konden zijn... als meneer Braak niet even een handje was komen geven... of even langs was komen lopen.
Maar dat geldt voor jullie toch ook?
Ja.
Doen jullie dit soort dingen ook allemaal? Ja. Hoort dit er ook bij gastheerschap, dat je... Dat je naar voren komt.
Het is heel belangrijk dat je iedere gast evenveel aandacht geeft. Dat je niet eindeloos bij één gast aan tafel gaat zitten. Nog erg. Dan moet het al heel rustig worden of zo. Maar dan op een gegeven moment moet je ook weer in beweging komen.
Anders krijg je daar absoluut opmerkingen
over. Ja, dat is moeilijk.
Moet je ook entertainen?
Ja, vind ik wel.
Wat is jouw programma?
Ligt eraan.
Dat moet je een beetje aanvoelen. Kijk, als je een hele leuke avond loopt vanzelf. Maar soms heb je echt het gevoel van, ik moet even langs die tafel. En even god. En soms zijn het van die hele lullige forsjes. Kijk, heeft het gesmaak? Vraag je niet. Want dat vind ik, dat is een zelfsprekendheid. Maar god, vond u dit lekker? Of was die wijn nou? En dat je toch een beetje zo'n gang moet maken.
Ja, een beetje
gang. Maar het hoeft natuurlijk niet. Soms zitten mensen daar niet op te wachten.
Nee,
maar dat
als
voel je. Dan moet je gewoon aan
tafel leuk kijken. Is dat niet nodig. Maar ja, als twee mensen met elkaar op een iPhone zitten te toetsen.
Elkaar een bericht zitten
dan
te sturen.
Zeg ik altijd van god, zijn jullie elkaar aan het appen? En dan breekt het ijs weer.
Maar je merkt dat snel genoeg. Sommige mensen vinden het ook gewoon echt leuk als je even een praatje komt maken. Of even,
maar je maakt eigenlijk als gastheer, gastvrouw, ben je verantwoordelijk eigenlijk voor de sfeer. Ja. Als die sfeer nou eens bijvoorbeeld heel erg verknald wordt... doordat bijvoorbeeld de helft van de zaak met zijn iPhone zit te spelen. Hoe ga je daar dan mee om? Erwin, jij hebt dat denk ik nogal.
Ik moet ineens denken aan een afgelopen... Nee, niet afgelopen vrijdag, maar een laatste vrijdag. Toen was er een soort... filmpje wat iedereen moest zien. Het ging over een bekende Nederlandse.
Was een mevrouw van 67 die seksuele handelingen...
En dat echt bij elke tafel, op een gegeven moment ben ik bij elke tafel... maar iets over gaan zeggen van godsjongen, houd, dat hebben we toch allemaal al gezien.
Nee, maar wacht even, werd dat filmpje dan...
Je liet mensen dan gewoon aan, maar heb jij dit, dat je echt... Of het ging erover, niet normaal vond ik dat. Maar je haalt het ook niet tegen.
Ik ben ook echt verbaasd. Dan zitten ze daar dus allemaal, daar bij jullie in het restaurant, daarnaar te kijken.
Ik vind het ook gênant.
Ik vind nog wel wat.
Wat voor mensen komen daar in vredesnaam?
Ja, nee, ik heb het ook niet gezien.
Dit is een restaurant.
En toen ben je Pipi de Chat gaan serveren om een verbindende factor te zoeken. Maar dat is toch heel... Hebben jullie een beleid eigenlijk daarop? Van zet die apparaten uit, niet op tafel, geen filmpjes bijvoorbeeld, niet foto's maken.
Nee, ja, goed. Sommige mensen vragen dat als mogen we een foto maken, maar je houdt het ook bijna niet meer tegen.
Ja.
Het is de tijd van nu. Mensen vinden het heel normaal om.
En je bent geen schoolmeester.
Nee.
Nee, wie zijn wij om dat te doen? Mensen zitten nu
maar
vrije tijd.
Maar ik vind wel dat als ik bijvoorbeeld inderdaad als je mensen hebt, dan vind ik wel je kan er wel een soort kwinkslag op maken. Dan zeg van god, wil je nog een derde telefoon? Dan kun je misschien ook nog een andere foto maken. Oh ja, sorry. Ja.
Zou ik toch niet snel doen?
Nee.
Nee.
Maar hoe is dat bij jou? Heb jij niet een heel andere? Dit is maar een vermoeden, maar ik denk dat jij een heel ander type gast krijgt dan Le Garage.
Nou, ja.
Is dat niet zo?
Ja, nou, ik denk best wel dat we een beetje overlap hebben. Heel veel van onze gasten komen uit deze regio, Amsterdam en omstreken. En niet heel snel uit de buurt, maar ze komen
zijn toeristen,
privé. Ze komen met een boot van hier of daar over het IJsselmeer naar Hinderlopen gevaren. Maar het zijn eigenlijk nooit zakelijke gasten, inderdaad.
Nee.
Maar goed, ook privé heb je natuurlijk je telefoon altijd nodig. Maar dit herken ik niet zo, hoor. Dat is zo extreem. Ik neem aan, Erwin, dat dit ook wel heel extreem was. Wij waren gesloten namelijk, dus ik kan het niet over...
Speciaal gesloten gaan.
Nee, maar ook los van dat specifieke moment... valt het me gewoon op dat het gebruik van telefoons aan tafel... Ik kan me nog herinneren in 1990... de allereerste mobiele telefoon was een bakbeest.
Dat was een koffer.
En die werd dan pontificaal neergezet... Want je kon toch niemand bellen, want niemand had er één.
Nee.
En dan opeens wordt het gemeengoed. En toen was het nog zo dat je naar buiten liep. En nu zie je tegenwoordig... Maar iedereen laat ook van alles zien op die telefoon. Dus de foto's, filmpjes, ook van het gewoon privé. Ik was gisteren daar. Kijk maar. Ja. Dat het een soort, als mensen met z'n twee zijn, is de derde persoon altijd de telefoon.
Ja, dat is een goeie. Dat is wel waar.
Ja, en daar moet je min of meer in meebewegen.
Ja. Ja.
Want anders ben je natuurlijk de hele tijd in gevecht met je gasten.
Wij rekenen daar ook extra voor.
Met het meebewegen.
U was met z'n drieën, toch?
Ja, maar goed, ik heb dat nooit zo extreem beleefd. Ik heb wel eens dat mensen denken van, of dat ze binnenkomen, dat je denkt van, oei, dit gaat, we hadden het even over sfeer natuurlijk, hè, en gastvrijheid. Dat mensen binnenkomen en dat je denkt, nou, dit wordt een uitdaging. Dit gaat spannend worden. Of dit wordt een uitdaging. En zo beschouw ik het namelijk ook als een uitdaging.
Ik heb altijd de illusie dat het gastheerschap en het gastvrouwschap, daar kan je een heleboel in aanleren. Maar het is ook iets wat aangeboren in je moet zitten.
Nee, ik denk toch dat je heel veel kan leren. Je moet er iets in je zitten. Je moet het leuk vinden om het mensen naar de zin te maken. Maar ik probeer altijd wel mijn medewerkers mee te geven. Als iemand lelijk doet tegen jou, of moeilijk, dan moet jij zeker niet lelijk terug doen. Dat heeft geen enkele functie. Want
dan moet je aardig blijven.
Dan moet je juist heel leuk doen. En dat probeer ik net te zeggen. Als mensen binnenkomen en denken van dan denk ik, ik ga het even lekker tegenaan. En ik ga proberen
erbij.
Die tandje erbij en kijken die sfeer even leuk te maken. En dan ga ik voor mezelf een doel stellen van, dan is mijn doel bereikt. Ja. Leuk, dat probeer ik te bewerkstelligen. Dus dat probeer ik mijn mensen ook mee te geven.
Nou, drijven jullie allebei, jullie hebben allebei een zaak met een zeg maar een klassieke signatuur, tijdloos. Hoe is dat vol te houden in een tijd waarin horecaconcepten uit de grond worden gestampt, waarin er een batterij aan meisjes op gymschoenen is losgelaten, die weliswaar allemaal psychologie hebben gestudeerd, maar niks weten eigenlijk van horeca en bediening. Hoe verhoud je je daartussen? Hè? Hoe kun je staande blijven in zo'n hippige, in zo'n wereld van hippige zaken, noem ik het maar even.
Nou, door te blijven geloven dat je toch iets uitdraagt. Kijk, de garage was natuurlijk ooit ook een hippe zaak. En toen, na 27 jaar, ben je dat ook niet meer. Maar ik heb wel eens iets, we staan wel ergens voor. En we proberen dat elke dag ook te bewijzen door gewoon toch die klassieke gerechten klaar te maken met de moderne kwinkslag, met alle invloeden. Want je moet je ogen niet sluiten voor de modernisme die er zijn. Maar ik vind het gastheerschap, om daar maar op terug te komen, daar kun je niet zo heel veel in veranderen. Je kunt een hipper tenuutje aantrekken, maar
nee, dat is het niet.
Wat ik altijd het belangrijkst vind, is dat je het moet menen.
Mm. Ja.
En dat zei meneer Braker ook altijd, je moet het menen. Mensen prikken er doorheen als je het niet meent. Dus een glimlach die niet gemeend is, dan moet je het niet doen.
Nee.
Ik sluit me helemaal bij Erwin aan. Je moet gewoon doen. Blijven geloven, wat Erwin net zo mooi zei. Blijf geloven in wat je wilt, wat je goed wilt doen. En dat moet je ook gewoon vooral goed blijven doen.
Maar jullie komen ook wel eens buiten, een enkele avond. En dan zien jullie ook dat het gastheerschap en het gastvrouwschap toch wel in de moderne zaak, heden ten dagen, een andere invulling krijgt. En soms is dat een hele slordige invulling. Of een,
soms denk ik van, dit vind ik niks. Ik hoop niet dat mijn medewerkers dit doen. En dat bespreek ik dan soms ook de volgende dag. En denk van, ik ben ergens geweest.
Ik zit in veel restaurants op mijn eigen jas, om maar eens wat te noemen.
Oh ja.
Ja, maar dat is iets, dat vind ik een mooi voorbeeld.
Dat zit wel lekker.
Ik krijg dat vaak, dat mensen zeggen, ik wil het allemaal, want alles zit erin. En dan zeg ik, nee, maar toch, weet je, zeg maar, als iedereen zijn jas meeneemt, dan ziet het eruit als een uitdragerij.
Ja.
Net als bijvoorbeeld het dragen van hoofddeksels. Normaal gesproken, als je binnenkomt, doe je je hoed af.
Ja.
Maar tegenwoordig is het dragen van muts, hoed, pet, hoe je het ook wil noemen.
Ja, dat is onderdeel van je statement.
Ja, dat is, hoe noem je dat?
Net zoals baard.
Ja.
Ja. Dat heb ik allemaal niet, joh.
Ja. En die baard eraf is ook wel veel gedoe.
Ja, maar het is een poster dat mensen zeggen, dit is wie ik ben. En daar hoort die muts bij. Dat je denkt,
hoe ga je daarmee om?
Nou, Rick Velderhof mag toch wel met een hoed in jouw zaak
Rick
zitten?
Velderhof had bij ons geen hoed op.
Nee?
Nee.
Oh, dus die wordt in het wild ook gewoon zonder hoed?
Met braakhekken.
Zie je het
niks echt kan geen wel. Hoed, ja. Misschien vanwege braakhekken. Maar
uiteindelijk gaat het gewoon om aardig zijn. Zo simpel is het.
Ja.
Nou, wel een heel groot deel.
Ja, natuurlijk, het gaat om aardig zijn en een stukje kennis van zaken. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja, over etiketten?
Ik vind etiketten belangrijk. Want ik Maar dat vind ik, dat heb ik echt moeten overwinnen. Van meneer Braak ik altijd, het is u.
Ja.
Elke gast
vind
is u.
Vind ik ook.
En of ze nou jonger zijn of ouder zijn, het is u.
Behalve als die gast zelf zegt. Zeg
maar op een gegeven moment, ja, tenzij. Ja. En dan, ik heb gewoon mensen bij de deur, meisjes bij de deur die dan inderdaad tegen het meisje is 20, mensen die binnenkomen zijn 45. Zal ik jullie voorgaan naar tafel? Nee, zeg ik dan, het is u. Ja, wat is het meervoud van u? Dat je echt denkt, hé? Ja. Ze weten het niet. Nee. Maar aan de andere kant merk ik ook dat mensen het ook aan de ene kant wat prettiger vinden om wat meer getutoyeerd te worden.
Ja, ja. Ja, maar daar moet je wel mee oppassen. Ja.
Wat hoort er nog meer bij de etiketten, Bea? Zijn er harde regels?
Stoeltje aanschuiven.
Stoeltje aanschuiven.
Daar wou ik het niet over hebben.
Nee, maar ik veel restaurants waar je binnenkomt. Zoekt u de dame er eentje uit. Begeleid iemand aan tafel, stoeltje aanschuiven. Wilt u iets drinken? Nee, we willen de kaart even prima.
Ja, gewoon toch wat jij zegt. Gewoon beleefd zijn tegen mensen. Beleefd zijn is het allerbelangrijkste. Gewoon netjes zijn, beleefd zijn. En dan aan tafel, ja goed... dan afhankelijk van de positie, hoe een gast zit... of hoe jouw tafels opgesteld staan... vind ik het niet altijd zo belangrijk dat er precies vanuit die hoek iets geserveerd wordt. Nee. Dat vind ik allemaal... Je moet praktisch blijven. En één, wat wel een heel leuk ding is om even misschien even te benoemen... is, dat zal Erwin vast herkennen... het is toch een regel dat alle glazen, alle glaswerk... dingen die niet meer een functie hebben, die kunnen van tafel. Nou, Erwin kijkt nu appelig aan. Die snapt het. Die denkt van, oh, wat doe
je? Alles blijft op tafel.
Alles blijft op tafel, want dat is wat... Nee, ben je niet toe. Nee, je moet hier blijven staan. Ja, dat zag ik allemaal maar, hele...
Maar waarom eigenlijk?
Er zit een gedachte achter. En dat vind ik, kijk... Joop had af en toe regels, of tenminste ideeën... die haak stonden op de regels van het vak.
Ja.
Maar er was altijd een motivatie. En als je die motivatie denkt, ja, daar zit een punt... Hoe vaak, zeker nu in het moderne horeca, ga je aan tafel zitten? Nou, dan is alles al ingedekt. Je hebt voor 8 gangen bestek liggen. Je hebt 4 glazen voor je neus staan. Nou, dan komt er iemand water. Wilt u wijn? Ja, een glaasje wijn. Volgende gang, dan wordt er het bestek weggehaald. En uiteindelijk zit je met de koffie aan een kale tafel.
Klopt.
Want al het glaswerk is weg. Er staat alleen nog maar een kopje koffie.
En dat is ongezellig.
Dat is heel ongezellig.
Dat vindt
en
hij ongezellig.
Het idee is ook dat het rijkdom is. Als je zegt, van ik heb een mooie fles gedronken. Kijk, daar staat een mooi glas. En ik had ervoor dat. Ik kan nog even terugproeven.
Dat hij gewoon waarschijnlijk droomt van zo'n soort bacchanale-achtige tafel. In Zuid-Frankrijk, Italië, waar al die glazen staan. Uiteindelijk gooit iemand een glas op de grond om even wat tumult te veroorzaken.
Maar dat is wel typisch Braakhekken. Dat was iets waar hij... ik deed het, maar uit gewoonte doe je dat dan. Ik moest laten staan. Nee. We laten alles staan. Okay,
laten we even luisteren hoe dat bij de familie Klossen gaat. Hè? 3 generaties Klossen. Ik geloof dat de grootvader Jaap. Dan hebben we Peter Klossen. Smaakprofessor inmiddels. En ze geven ook les in gastheerschap, gastvrouwschap. En nu is Karel Klossen. Nou, onze verslaggever die reisde dus af naar Hoogsoeren. Naar de Echelput.
Het is een ontvangst uit het boekje bij de Echelput. Want ik ben nog maar net door de deur heen... of er komt al iemand naar me toe lopen.
Goedemiddag.
Hallo.
Hallo, welkom.
Ik ben Chris.
Ik ben
van de radio en ik heb een afspraak met Karel.
Hartstikke goed. U mag mij gaan meelopen. Kan ik uw jas misschien aannemen?
Nou, heel graag.
De jas wordt aangenomen. Er wordt een kopje koffie aangeboden. Dat hoef ik niet. En Karel wordt gehaald. Karel Klossen.
Kom, we gaan nog een keer. We doen nog een keer, want ik had hem niet aanstaan. We doen nog een keer dat ik je ontmoet.
Ja.
Ik ben Chris.
Hi, Karel.
Hoi. Je bent de 3e generatie.
Dat klopt, ja. Ja, het nu sinds een paar maanden eigenlijk dat ik samen met mijn vriendin dat we de leiding over hebben genomen.
Karel leidt me rond en we lopen langzaam naar de dinerzaal. En onderweg heeft Karel het over de gastvrijheidsarchitectuur. Als gastheer moet je niet alleen gastvrij zijn... je moet ook een ruimte bieden die gastvrij voelt.
Aha, het restaurant. Ah, nou kijk, dus nu... hier ben ik altijd heel gevoelig voor. Akoestiek. Ja. Overal waar ik... Mijn vriendin wordt er gek van. Maar dan doe ik altijd dit. Ik moet zeggen, dit is prima akoestiek. Maar daar hangen ook doeken.
Ja.
Ik denk decoratief slash akoestiek.
Het is mooi en functioneel, zou ik het inderdaad noemen. En hetzelfde met een stukje gordijnen, wat aan de muur. We hebben natuurlijk een mooie schilderij hier. Ook op linnen van de edelhert hier uit het bos. Het helpt wel. Want juist inderdaad, wat al ben ik ook daarin heel gevoelig. En of muziek kan maar te hard zijn, dan kan het mij al in die zin mateloos irriteren. Ja. Het moet ondersteunen, maar het mag nooit dragen. Dat vind ik, anders wordt het een kroeg. Anders het moet gaan dragen. Ik ga hem even zachter zetten. Ja.
Als Karel terug is, hebben we het over het verschil in gastheerschap tussen de generaties. Want zijn opa Jaap is hier ooit begonnen in 1955. En dat ging natuurlijk heel anders.
Het woord wat naar boven komt is echt dat dienen. Mijn opa die was enorm dienstbaar. En dat is natuurlijk wel heel... Dat voelen gasten als je iemand wil dienen. Die ging daarin ook heel ver. Ze hadden op een gegeven moment hun huis achter het bedrijf. Dus hier achter de Echoput. Als er geen tafels beschikbaar waren, kon hij het presteren. Volgens mij, maar ik weet niet of ze dat toe heeft gegeven tot frustratie van mijn oma. Kon hij het presteren om ze dan gewoon thuis eventjes neer te zetten op de bank. Van wacht u heel even, ik heb zo meteen een tafeltje vrij, dan kan ik u alsnog blij maken. Dat gaat wel
heel ver.
Heel ver.
En als Karel zichzelf nou zou moeten vergelijken met zijn vader, de smaakprofessor Peter Klossen, wat voor een gastheer was hij in vergelijking met Karel?
Ja, misschien is formeler het goede woord. Dat je wat meer hebt wij zijn enorm blij dat je er bent. In plaats van, ik ben echt heel erg blij dat je er bent. En het is misschien een nuanceverschil, maar misschien zit het daar wel in net wat meer afstandelijkheid. Niet dat het afstandelijk is, maar in de nuance, maar meer op het persoonlijke vlak. Van, ik vind het fijn dat jij, Chris, er bent. Ja.
Al pratende proberen we erachter te komen wat een goede vergelijking zou zijn van een gastheer die je een goed gevoel geeft. Wat is dat dan?
Misschien is het goed te vergelijken met humor. Weet je, wanneer is een grap leuk en wanneer valt die echt helemaal verkeerd? Dus die scheidslijn is heel dun. En het lastige is, je kunt het ook niet zien. Dus je moet het als een soort van Toon Hermans aanvoelen. Wat ze zeggen over timing. Dat daar al zoveel in kan zitten. Ja, dat is een stukje ervaring en een stukje gevoel.
Eigenlijk is het een zaal die je moet aanvoelen als een cabaretier, zou maar zeggen. Maar dan is het niet één zaal, maar elk tafeltje is een zaal.
Ja, en dat is inderdaad wel een hele uitdaging. Want iemand moet je voorstellen, of op een avond ben je verantwoordelijk voor 5 of 6 tafels. Dat is wel hard werken. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal en misschien wel emotioneel. Om met iedereen te schakelen. Van hoe hou ik nou iedereen? Hoe hou ik nou die 6 tafels? Laten we even van 6 uitgaan. Hoe hou ik die nou allemaal happy? Sterker nog, soms vind ik, als ik. Bijvoorbeeld als ik ergens kom of ik zit ergens met mijn lieve vriendin ergens te eten. En dan krijg je het bord. En dan als een soort van moetje, moet er dan nog even uitgelegd worden wat het dan is. Soms heb ik dan het gevoel dat ik denk, hé, ik zat eigenlijk midden in een verhaal. Van mij had je ook even later terug mogen komen en te zeggen dat dit zeebaars is met een crepeje van dit en een tuinboontje en weet ik veel wat.
Het is constant improviseren eigenlijk.
Ja, heel veel improviseren. En aanvoelen.
Improviseren, aanvoelen, maar ook heel goed voorbereid zijn. En dat zit hem dan bijvoorbeeld in een heel klein detail aan tafel.
Deze kaarsjes zijn wel grappig.
Het is een soort kommetje. Ja, wat is het? Een glazen kommetje?
Ja, van binnen is het
goud gekleurd.
Goud gekleurd, inderdaad. Dus voor je gevoel kom je aan, ga je zitten, begint het diner en brandt daar gewoon een kaarsje. En op een gegeven moment bij een van de gangen, dan gaan we met een pipet, halen we uit het kaarsje halen we de olie. En dat gaat over het gerecht. Dus zo zoek je ook heel goed voor hoe gaan we nou zelfs de tafelstukken, zonder dat ik nou heb verklapt wat de truc is, Hoe gaan we die nog een onderdeel laten spelen in het diner en in de beleving?
Dus een gastheer moet zijn gasten verrassen.
Ja, dat zou je zeggen.
Nou, verrassen leek me een mooie afsluiter. Dus ik kan weer naar huis. Dankjewel. Nou ja, dat was het. Ja, ik ga nu ook echt weg.
Oké. Ja. Nee. Hey, maar dankjewel.
Het is gewoon real time.
Ja.
Oké, dankjewel. Doeg. Doeg.
Chris Baaijma bij de Echo Put in Hoogsoeren bij de familie Klossen. Jona Freud, mijn steun en toeverlaat, kookboeken vanuit. Zoals iedere keer weer bij Mandjaren heeft ze weer flink staan roeren in de potten en pannen. Aan de hand van 3 kookboeken. En het is stoofvlees vandaag en het zijn varkenswangetjes. Jona.
Ik heb expres. Er zijn een aantal boeken verschenen over stoofvlees. En ik heb de receptuur echt uitgezocht op die varkenswangen.
Ja.
Ik vind. De smaak van varkenswangen voor stoofvlees. Nou, mij bekoort het in ieder geval ontzettend. Ik vind het ontzettend lekker.
Hoe groot zijn die wangen van een varken eigenlijk?
Nou ja, hoe groot zijn de wangen van een varken? Ongeveer 10 bij 8 centimeter, 10 bij 5.
Iets groter dan die van mij, zeg maar.
Iets groter. En het is natuurlijk, zoals je zelf ook al merkt, als je koud, het gaat de hele tijd heen en weer, die wangen. Dus het zijn hele hele stevige spieren. Die als je inderdaad, wat ik toen straks ook al zei, als je die op je aanrecht hebt liggen, denk van jeetje, hoe krijg je dat ooit zacht?
Ja.
En dan is het heel grappig.
Het is goed gelukt.
Om te merken dat ze dus eigenlijk nog veel zachter worden dan welk rundvlees dan ook wat je stooft.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik. Het is wel zo dat de meeste slagers hebben het nog steeds niet zomaar liggen. Dus als er één klant voor jou is geweest voor varkenswangetjes, dan ben je het haasje en dan krijg je er geen. Maar als je. Ik heb het besteld, het vlees. Omdat ik ook nogal wat nodig had om iedereen hier van varkenswangen te kunnen voorzien.
Ja, ja.
En bij alle slagerijen is het tegenwoordig wel goed te bestellen. En dan hebben ze het liggen. Want
kost het ook heel
nee,
weinig?
Natuurlijk ook niet. Nee, want mensen die.
Maar is er veel vraag naar?
Niet voorstellen. Maar je ziet nu.
Maar ze hebben het wel.
Nou, ze hebben het of je moet het dus bestellen. Ja. En ze hebben het vaak ook in de vriezer liggen.
Ja, ja. Ja.
Wat op zich, ik niet erg vind als vlees uit de vriezer komt. Want dan, weet je, ik ga het stoven en alles. Het is natuurlijk niet iets waar je een heel verfijnd gerecht mee maakt.
Nee.
Het is om te stoven.
Het is gewoon een lekkere stoofpot.
Ja.
Met welke receptuur heb jij gewerkt?
Ik heb 3 boeken gebruikt, zoals ik altijd doe. Dat is het nieuwe boek van Janneke Filippi. Ze is een keer bij ons hier aan tafel geweest.
De dame uit Limburg.
Uit Zuid-Limburg. Ja. Nou, Limburg. Als ze stoofvlees. Ergens van stoven weten, denk je altijd, hè? Is het daar?
Zoerfleisch.
Dus ik vind haar recept, wat ik van haar heb gemaakt, dat vind, met varkenswangetjes, dat is met wijn, port. En daar zit een fond in, echt een lekkere vleesfond.
Is dat de nummer 1, deze?
Dat is die helemaal voor jou helemaal rechts is.
Oh, dat is een beetje rooig.
Dat is een beetje rooig. Daar zit ook tomatenpuree bij.
Ja.
Dat maakt hem totaal anders dan het tweede recept wat ik heb gemaakt. Dat komt uit een boek Slow Cooked van Olivia Andrews. Een boek wat op het moment heel populair is. Omdat het allemaal recepten zijn voor de slow cooker. En de slow cooker is met een opmars bezig. Er zijn ontzettend veel mensen die een slow cooker op hun aanrecht hebben staan.
Ja, wat is een slow cooker?
Een slow cooker is eigenlijk wat je had. Je vroeger hadden mensen een petroleumstel in huis staan. En daar zetten ze hun pannetje stoofvlees op. En nu hebben we dat gelukkig allemaal elektrisch. Dat gebruikt ook zelfs heel weinig stroom. En dat heet dan een slow cooker.
Maar je kan toch ook gewoon een heel klein.
Het is een apparaat.
Ja, je kan toch gewoon een klein pitje doen of zo? Met zo'n
stukje. Het grote voordeel van de slow cooker is dat je ook weg kan gaan. Ik zou in ieder geval nooit een gaspitje aan laten staan als ik het huis verlaat. Dit laat ik wel aanstaan, want je laat ook je televisie op standby staan.
Maar kooktechnisch is het niet anders.
Nee, dus
kooktechnisch is het hetzelfde.
Nee, het is echt op een heel laag pitje.
Maar dat dus kan evengoed op een laag gaspitje.
Precies,
op
dus in dat boek van die Olivia Andrews is het ook zo
apparaten,
dat alles
mensen,
en in de slowcooker.
Dat bedoel ik, apparaten. Ja,
het is allemaal apparaten natuurlijk.
Nee, maar het is gewoon fijn dat je hem kan laten staan. Dus bij mij de hele nacht nu, ik ga niet als ik ga slapen, mijn gas aan laten staan. Maar ik laat wel dit apparaat aanstaan. Dus ik heb gisteravond dat vlees erin gedaan. En ik word vanochtend wakker en het is klaar. Ja, dat
ben jij nu ingehuurd door de slowcookerindustrie?
Heb je lekker geslapen?
Nee, ik dacht dat slowcook namelijk dat het uit van die Italiaanse slowcookbeweging was.
Ja.
Ik denk, nou, dat is een
slow food is dat.
Slow food, ja, maar dus ik denk de slowcook is dan.
Nee. Er zijn drie begrippen die altijd door elkaar gehaald worden. De slow cooker, slow cooked en slow food, inderdaad. Slow food is een beweging. Slow cooked zijn gerechten die heel langzaam gegaard zijn. Dat kan in de slow cooker, maar een slow cooker is echt een apparaat.
Toch nog een technische vraag. Ik hoorde de laatste tijd heel veel van jou over de snelkookpan. Ja. Dat je daar zo goed in vlees kunt stoven. En ik hoorde van jou onlangs ook over het succes van slow cooken in de oven. Dus dat je gewoon stoofvlees op een hele lage temperatuur in de oven gaat.
Dat is hetzelfde idee natuurlijk als je een elektrische oven hebt. Ik zeg daarbij met nadruk een elektrische oven. Het is bij mij gevoelsmatig. Als je een gasoven hebt, laat je die niet een hele nacht aanstaan. Een elektrische oven kan je natuurlijk wel heel laag aanlaten die hele nacht. Maar en de andere conclusie die je misschien kan trekken is, zoals Erwin al zegt, ik ben inderdaad van de apparaten. Dus ik heb een slow cooker. Ja. En ik heb een, wat hij nou net ook nog meer, dus een snelkookpan.
Ja.
Maar gewoon omdat ik het fijn vind om dat in
spullen
huis
te hebben.
Ja, dat
soort
spullen vind ik fijn om te hebben.
Hey, dus ik vind wel dat je dit in een snelkookpan. Ja. Dat is toch wel grappig.
Ja. Ja. Maar stel dat je dit in een snelkookpan zou doen.
Ben je veel sneller klaar? 3 kwartier, denk ik, is klaar.
Dat is
vrij logisch. Ja.
Ja, maar heb je dan hetzelfde resultaat?
Dat bedoel ik.
Luister, als u mag blijven mailen, hoor. Als u denkt van het wordt nu wel heel erg Jip en Janneke voor.
Je hebt hetzelfde resultaat. Het scheelt amper iets. Ja.
Ja. Johan Cruijff is dood, God hebben zijn ziel. Maar dit klonk toch een beetje als een Cruijffiaans gesprek.
Ja, dat
een
Cruijffiaans.
Hoe dan ook, we gaan even naar die drie recepten.
En de derde, ik ga nog eventjes over de derde iets zeggen. Want dat is het boek De Mijne is de Beste. Daar heb ik een keer over gehad. Dan is het over de Bolognese saus. En nu hebben ze De Mijne is de Beste, het stoofvleesboek. Dat is een Belgisch boek. Ja, ik vind superleuke boeken. Daar hebben ze dus allerlei mensen gevraagd om hun recept te geven. Waarvan iedereen zegt, De Mijne is de Beste. Nou vind ik ook, als ik deze drie verschillende gerechten nu proef, ik vind het heerlijk, maar ik zal je heel eerlijk vertellen, de mijne is de beste. Die hebben jullie dus nu niet. Dat zal ik best een keer maken, maar mijn stoofvleesgerecht is het beste.
Ja, ik vind het met een aplomb waar je dit mee presenteert en dan niet met iets komen.
Nou ja, ik kan je precies vertellen.
Je zit ook nog op het verkeerde been, want dit komt uit het boek De Mijne is de Beste, maar de jouwe is dus de beste.
De mijne is de beste en die hebben jullie dus niet.
Maar laten we even beoordelen wat we hier hebben, want ik doe een voorzet.
Ja, zeg het maar. Welke vind je het lekkerst?
Nou, ik vind De Mijne is de Beste de lekkerste, want die vind ik het meest in balans.
Ja.
Ik vind die van Filippi, Janneke, hoe hoog ik haar ook heb zitten. Maar ik vind die rode saus enigszins. Ik vind het niet lekker proeven met die tomatenketchup, denk ik.
Tomatenpuree
is erin.
Geef me zoet.
Ja. En ik vind die met kokos echt grappig. Maar die vind ik ook niet in balans. Er zit een soort bitter. Er komt iets
bitters. Grappig is dat wij toch een beetje hebben dat als we het hebben over stoofvlees, dan verwachten wij niet dat daar kokoswater in zit. Nee. Zoals hierin zit. Vissaus zit erin. Hm. Ik vind het op zich wel een leuk idee, hoor. Dat het smaakmakers erin zijn.
Ja, maar ik vind het niet echt lekker.
En dat uit het boek Het Mijne is het Beste, daar zitten 3 soorten vlees maar liefst in. Er zit een heel rijk gerecht varkenswangen in. Daar zit ook runderstoofvlees doorheen. En daar zit ook nog een pond worstvlees doorheen.
Ja.
Maar dan maken zij dat met Rodenbach bier. Dat heb ik ook gedaan hier.
Is dat
en ik
bier,
vind toch zelf lekkerder om te stoven in rode wijn. Of inderdaad, in een beetje, met een beetje port erbij. Dus dat vind ik weer heel lekker aan dat recept van Janneke.
Hoe is het met jullie?
Het blijft persoonlijk, denk ik.
Ja.
Bea, wat wil jij over je bordje zeggen?
Nou, ik vind het eerste, maar die structuur is wat anders. Die is veel steviger. Maar dat kan ook aan de wang liggen. Geen beest is hetzelfde, denk ik altijd. Ja.
Maar iets te stevig eigenlijk voor een stoofvlees.
Voor wat het zo, die tweede en de van rechts naar links. De middelste en de linker, die zijn het meest zacht. Die vond beide eigenlijk wel lekker.
Olivia Andrews en Philip Jansen.
Ja, en die vind ik beide heel erg lekker. Ja,
vind jij dit ook, Erwin?
Nou, ik vond die middelste nou alweer heel spannend. Want juist die verschillende smaken vind ik weer heel spannend. Ik kreeg meteen zoiets van, god, misschien moet je er ook eens rendang mee maken. Maar dan wat hoger op smaak. Want dat vind ik ook met die...
De allerbeste,
de mijne is de beste. Die vind ik dan, daar zou een tikje zout in iets hoger op smaak mogen.
Die is iets te lang.
Je wordt wel heel klassiek gebonden met peperkoek met mosterd erop. Hè? Dat vind ik namelijk ook altijd wel leuk.
En die andere is inderdaad, wat jij ook al zei, is die met dat tomaat, dat maakt een geeft me zoetje, wat ik dan weer een beetje geknutseld vind.
Ja, dat vind ik ook. Dat doet me ook denken aan goulash, maar ik weet niet waarom. Is dit dat een goulash?
Nee, maar dat snap ik ook wel. Maar ik heb, als ik het dan over deze drie die we hier hebben, vind ik van die middelste, die Aziatische, vind ik het wel inderdaad heel spannend dat je inderdaad kan gaan denken, misschien moeten we eens Aziatisch gaan stoven met z'n allen.
Ja.
In de plaats van Limburgs en Belgisch.
De receptuur staat op onze website radiomangiare.nl. Ondertussen komen er ook mails binnen van luisteraars. Heerlijk, varkenswangen. Ik koop alleen biologisch vlees en was laatst bij slagerij Groeneweg. Dat is een biologische slager. Varkenswangen hadden ze niet, kregen ze ook niet meer, want de wangen werden niet meer uitgesneden. Wat een ramp, schrijft Ilse. Ik begrijp dat ze her en der dus nog wel verkrijgbaar zijn. Godzijdank. Nou, dat is fijn. Anton Blok die schrijft: wat betreft hoe hoort het in een restaurant over de regels, stel ik voor als topbasis te nemen het oudste restaurant van Frankrijk met geaccepteerd de beste service, La Tour d'Argent in Parijs. Ja. Kunnen jullie dit beamen? Ik ben er nog nooit geweest.
Hebben ze ook nog toe presteren naar, doen wij ook.
Ja? Ook, dus... Ja. Jullie liggen er heel dichtbij met Le Garage.
Tuurlijk.
Hier schrijft een luisteraar: schatheerschap is universeel. Misschien bedoelt hij gastheerschap. Tenminste,
ik vind schatheerschap ook wel leuk.
Vind het ook heel mooi. Hij is secretaris van de synagoge. Als belangstellende binnenkomen kan iedereen gaan zitten waar hij of zij wil, maar begeleid de mensen naar waar zij wensen en ontvang hun met egaars. Want ze hebben jouw restaurant of wat dan ook gekozen en dat verdient respect en interesse van de gekozenen.
Absoluut.
En dan krijgt Erwin, die krijgt nog een compliment voor zijn stem. Ach. Wat een fijne stem heeft Erwin toch. En dat is altijd, kijk, als het dan niet meer lukt in Le Garage, dan zijn er andere mogelijkheden. Dan kun je
spotjes inspreken.
Ja, hartstikke leuk. We gaan naar onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder.
De allerbeste kok blijft toch je moeder. Haar balken brengen spek. Haar wondjes uit de nek. En zij en haar kunnen drie sterren in het tippen. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Een snelle magnetron. Een grandef bourguignon. Voor haar waren de duistere begrippen. We hadden steeds te eten.
Miskenbaar het stemgeluid van Joop Braakhekken. We hebben deze wedstrijd vorig jaar bedacht en per januari gelanceerd. En toen we het bedachten was Joop Braakhekken nog in ons midden. Daarna is hij overleden, maar dit is ook een soort eerbetoon aan Joop Braakhekken dat we de wedstrijd zo genoemd hebben. De allerbeste kok blijft toch je moeder. En dat zo is, blijkt uit de post die we krijgen. We krijgen ontzettend veel post van mensen die iets willen vertellen over hun jeugd. Ik kan het niet allemaal voorlezen, hebben we geen tijd voor, maar ik heb er eentje. Die vind ik toch wel interessant. Martijn Antonio, die schrijft ons: ik ben Indisch en wat betekent dat bij ons thuis altijd in grote hoeveelheden werd gekookt. Een hele proces van koken en eten ook onlosmakelijk verbonden is met mijn identiteit. Groot was daarom de frustratie van mijn moeder dat ik haar bami goreng niet lustte. Waarschijnlijk omdat ze in veel gerechten paprika doet en ik hou niet van gebakken paprika. Zij had haar oordeel snel klaar. Ik was duidelijk geen echt Indisch kind. Dit kwam bovenop nog eens een andere ernstige tekortkoming, namelijk dat ik ook de meeste jurkjes die ze voor me kocht en maakte niet wou aantrekken. Ik was dus ook geen echt meisje en had het dubbel verbruikt. Aan dat laatste heb ik later zelf nog wat kunnen sleutelen, maar tussen Bami Goring en mij is het nooit meer wat geworden. Vriendelijke groet, Martijn. Dapper Martijn, zou ik willen zeggen.
Ja.
En zulke verhalen komen hier binnen. Want jaret@ntr.nl, ik vind dat mooie verhalen. We hebben ook een ontzettend leuke mail binnengekregen van de inzender van vandaag. Julietta Poventut. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het is een heel bijzondere achternaam. Dit onderwerp, schrijft zij, maakt bij mij heel veel los. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Amerika met een Nederlandse moeder en een Puerto Ricaanse vader. Mijn vader zei altijd als mijn moeder iets anders probeerde: het is lekker, maar zoals mijn moeder het maakte, daar kan niemand aan tippen. Daar had mijn vader mijn moeder heel snel mee op de kast. Enfin, mijn moeder heeft in een tijd dat er alleen maar supermarktbrood was, broodbakcursussen gegeven bij de YMCA in Princeton. Nou, en toen kwam dit gerecht naar boven. Uit het broodkookboek van mijn moeder heb ik het daarna ook nog eens gemaakt. En daar bak ik nog steeds uit. Eén recept staat me helder voor geest. Anna Damme Bread. De man, visser van beroep, had een luie huisvrouw die hem altijd hetzelfde prutje gaf. Een soort maismeelpapje met melassen. Op een dag was zijn vrouw vertrokken. Hij trof alleen dat papje aan en hij riep vloekend: Anna Dammer! En hij heeft daar wat dingen aan toegevoegd, het in de oven gestopt en zeer smakelijk brood was het resultaat. En al dus kreeg dit brood deze naam. Wij aten dat thuis altijd. Nou, ik heb dat gemaakt. Normaal doet onze charmante assistente Francine dat, maar die is aan het skiën. En ik kan rustig zeggen, ze heeft verschrikkelijk geluk gehad. Want ik vind het niet makkelijk. Het was wel makkelijk om te maken. Het recept staat trouwens ook op onze website radiomandjaren.nl. Maar nu gaan we het ook eten. Want het bestaat uit, ik moet het wel even goed zeggen, cornmeal.
Maismeel.
Melassen zitten in. Er zit boter in, er moet zout in, granular yeast. Alles is omgerekend naar Europese maten, want het is natuurlijk een Amerikaans recept. Dat kan nog wel wat verwarring geven. Ik zie echt een ongelooflijk zuur gezicht hier op links naast me van Erwin Waldhuis. Toch al 25 jaar betrokken bij Le Garage. Nou. Ik geloof dat je dit niet overleeft, dit brood, hè?
Nee, dat is een...
Vertel.
Dus dit, ja, het geeft mij het gevoel van maggie. Dus ik heb het gevoel dat ik een slok maggie naar binnen krijg. Het is...
Dat is niet fijn.
De structuur is goed, maar de smaak is echt gewoon niet lekker.
Ja, nou, Bea, hoe...
Ja, helemaal mee eens. Hetzelfde gevoel wat Erwin zegt.
Het is een smeuig brood, hè?
Ja, smeuig.
De structuur is helemaal goed.
Ja, maar ik heb een man die zegt altijd... als je iets doet, moet je het goed doen. Brood maken, dat is nou iets wat best moeilijk is. Laat dat nou aan de bakker over, totdat ik het zelf ook kan. Of goed kan, maar eerder niet.
Ja, maar dit is een heel succesvol brood in Amerika. Ja. Heel veel Amerikanen maken dit en houden hiervan. Hm. Zou dit dan een soort acquired American taste zijn? Dat ze het alleen maar daar lekker
vinden. Ik kan er iets over zeggen. Kijk, ik vind het inderdaad, het is gewoon te zoet. Dat is wat ik heel jammer aan vind. En het is bij helemaal de nasmaak. Dan proef je een soort... bijna aangebrande karamel. Smaak heb je er bijna in. Nou moet ik zeggen dat wij van onze charmante assistent van deze avond daar een heel lekker stukje blauwe kaas, hè, Nederlandse blauwe kaas van bij hebben gekregen.
Bastiaans
dat
blauwe,
heft het een beetje die zoetigheid op. Het is een van de dingen aan de overkant van onze tafel, de gastheer en gastvrouw, is dat je heel vaak tegenwoordig bij de kaas voor toe krijg je zoet brood, waar ik niet van hou.
Helemaal mee eens.
Dus, maar het is deze maar combinatie met dat kaasje. Ik ben blij dat die kaas erbij ligt.
Maar laten we gewoon wel zijn. Ik bedoel, we zijn heel blij met de inzending. En ik vind ook dat iedereen moet blijven inzenden. Maar we mogen toch wel oprecht zeggen dat dit echt gewoon niet lekker is.
Het is niet lekker.
Het is gewoon
niet lekker. Nee,
wij vinden het niet lekker.
De basis van brood aan tafel is dat het een dienstbaar product is. Het moet goed zijn, krokant, maar het moet de saus transporteren. Je doet het ergens bij.
Want... Maar dit is dominant, bedoel je?
Ja, maar dit is natuurlijk is het lekker een stukje kaas, maar...
Het is wel typisch zo'n inzending waarbij ik hoop dat diegene in onze finale dit zelf komt maken en dan te kijken of het heel anders smaakt.
Ja, nou, maar ik heb wel heel erg mijn best gedaan.
Ja.
En ik heb me heel erg aan de receptuur gehouden.
Dat is al hulde aan jou dat je dit hebt gedaan.
Sowieso, dat ik dat durf.
Peter, heel
goed, we gaan de afronding inzetten. We krijgen zometeen Bureau Buitenland hier op Radio 1. Daarin Europarlementariër Judith Sargentini, die net terug is uit het merengebied bij Tjaat. En daar bevinden zich veel mensen die gevlucht zijn voor het geweld van Boko Haram. Dat zometeen hier naar 8 uur. U kunt natuurlijk naar onze Facebookpagina gaan. U kunt naar onze website gaan, radiomandjaren.nl. U kunt gewoon lekker naar een restaurant gaan. U kunt zorgen dat u daar een lekker hapje eet. En dat de mensen, die gastheren en gastvrouwen... dat zij een leuke avond hebben met u en omgekeerd. Leuk dat jullie hier waren. Erwin Waldhuis en Bea Lichthart. En we gaan stoofvlees eten. Hè?
Ja,
zullen we dat maar doen? Dat is beter dan... toch, hè? Tot volgende keer.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Oh. NPO Radio 1.
Ja, dit is gewoon zo gestoord. En gewoon lekker schaatsen. En dan komt er zo'n tijd uit. En... Oh.
daar is het startschot. En wat is die goed weg, zeg?
De WK Sprint in Calgary.
Nu moet de gaskraan erop.
Dit weekend, live hier op NPO Radio 1.
En wat wordt dit voor tijd? 2 seconden sneller.
De wereldkampioenschappen Sprint in Calgary.
Echt, ik heb echt gewoon zo'n lekkere rit gereden.
Morgen en zondagavond vanaf 8:30 in NOS Langs de Lijn.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
15 maart zijn er verkiezingen. Wonen is een belangrijk onderwerp. Of je nu koopt of huurt. Welke partij past het beste bij jou? Doe op kieswijzerwonen.nl de test. Kieswijzerwonen.nl van brancheorganisatie VBO Makelaar.
Mam, ik ga naar buiten!
Hé, maar... Ja, als het buiten leuk is, blijven ze niet binnen. Daarom helpt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt weer leuk te maken. Want buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Help ook mee. Haal het kind naar buiten. Geef aan de Jantje Beton Collectant.
Doe de test op kieswijzerwonen.nl. Een initiatief van VBO Makelaar. Brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs.
Geef aan de collectanten van Jantje Beton van 13 tot en met 25 februari. Haal het kind naar buiten.
NPO Radio 1.